moet je nou eens horen. Een programma vanuit het Allard Pierson aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam. We spreken met vaklieden uit de wereld van de podiumkunsten en we luisteren naar muziek uit onze digitale schatkist. Presentatie en samenstelling Irene Kuiper.
Hallo geachte luisteraar. Welkom wederom vanuit het Allard Pierson in samenwerking met Amsterdam FM. Is dit de 8e aflevering van Moet je nou eens horen?
Dus wij tweeën?
Ja.
Zijn wij serieus?
Schatje, wij zijn alles. Ik ben jouw huis, kom bij me schuilen. Geef me als huur je duizenden kussen. Deel mijn leven, ik vaak over jou.
Open je deur, hier kom ik wonen. Mijn lege koffer leg ik voor je. Kussen heb ik des te meer. Ik blijf hier en ik waak over jou. Je weet van nature, je kan liefde niet kopen. Maar je kan haar wel huren en ze zal nooit geloven. Want jij leeft in ik zal je warmen zo vaak als jij wil.
Wees jij mijn vorst, ik zal jouw kasteel zijn.
Nee, wees mijn vorstin, dan ben ik jouw schild. Je weet van nature, je kan liefde niet kopen. Maar je kan haar wel duren en ze zal nooit verlopen. Want jij leeft in mij.
Moet je nou eens horen vanuit het Allard Pierson. Bij ons te gast zijn Daniel Cohen, vertaler, schrijver en regisseur. En Danny Houtkoper, acteur, zanger en podcastmaker. En verder schuiven aan onze vaste gasten Jacques Kleuters. Fijn dat je er weer bent, Jacques. En Milko Fijnebuik. Milko heeft voor ons een repo gemaakt en praat verder gewoon gezellig mee. We gaan het hebben over Pride. En op weg naar de Pride-dagen gaan we het hebben over Albert Mol en de voorstelling over zijn leven, De Mol en de Paradijsvogel. Milko dook voor ons in het archief over Albert Mol. En we praten met Danny Houtkoper over zijn podcast Gewoon Homo. Derde seizoen begint binnenkort. Techniek is in handen van Abe Iping. En wij zijn blij dat u weer luistert. Welkom, heren.
Dankjewel.
Allemaal hele gezellige heren, ja, met allemaal leeftijden van hier tot Tokio. Jacques is net terug uit Griekenland, begrijp ik. Net ingevlogen. Jij komt net terug, Danny, uit Lissabon. Jij bent in Londen geweest, Daniel?
Ja, maar ik ben heel lang weer in Amsterdam aan het werken.
Oké. En de vierde man hier aan tafel is net terug uit Jordanië.
Zo.
Ja, dus ik ga nergens heen. Ik zit hier alleen maar gewoon podcast te maken en wachten tot jullie allemaal weer terugkomen. Wat ontzettend fijn dat jullie er zijn. Daniel, we luisterden net naar Rent.
Ja, wat leuk om het weer terug te horen. Ja, Mitch en Jeroen. Ja, ja, fantastisch.
Ja, Jeroen Robbe en Mitch Wolterink.
Ja.
In Ik waak over jou uit Rent uit 2015.
Ik denk het, ja. Dat was die voorstelling die begon, die hebben we gemaakt toen nog voor het M-Lab. Hè, het kleine Off-Broadway theater in Amsterdam.
Dat was in Noord, hè?
Ja, in Noord. En dat was een enorm succes. We hebben 2 seizoenen gespeeld en toen nog een 3e keer. En Mitch heeft nog een prijs gewonnen, de Musical Award voor de beste hoofdrol. En Rent, de beste kleine musical. Dus ja, daar waren we allemaal echt trots op.
Nou, zeker, zeker. En je hebt de vertaling gemaakt. Ja. En je had ook al de vertaling gemaakt.
Voor de Ivo van Hoven versie.
Precies,
ja,
dat was in 2000.
Ja,
maar dat was denk ik wel bijzonder om het dan nu met jouw vertaling zelf te regisseren. Ook.
Zeker, ja, absoluut. Ook omdat wij ons weer natuurlijk de vraag stelden van zo'n stuk wat heel erg gebonden is aan een bepaalde tijd. Hè, de AIDS-crisis, of dat nu nog relevant is. En de oplossing was dat we een van de figuren, Mark, die opvoerde als een ouder iemand die terugkeerde naar het kraakpand hier en nu en eigenlijk een film ging maken over wat er toen gebeurd is.
Okay.
En die oudere versie van Mark werd gespeeld door Jim de Groot, die in de Ivo van Hoven versie de jonge Mark speelde.
Oh,
dus zo
mooi.
Kwam alles. En ja, daardoor kon je toch zowel terugkijken op die periode, maar ook wel de emotie voelen van dat verhaal.
En mocht dat? Had je de vrijheid om dat op die manier aan te passen?
We mochten het in de eerste 2 series, het M-Lab en toen we op tournee gingen. Toen werd op onze vinger getikt vanuit Amerika dat het niet meer mocht. Maar we hebben wel wat artistieke kunstgrepen toegepast, waardoor het een beetje dezelfde lading
kreeg. Dus alle teksten een beetje aangepast, maar uiteindelijk liep die wel met die filmcamera.
Eigenlijk was het meer een soort raamvertelling. Je moet toch als maker elke keer jezelf de vraag stellen van wat heeft het hier en nu nog ons te zeggen? En je kan niet alleen maar voorstellen van ja, wat was het erg hè, toen met AIDS en zo en het verder. Dan het niet meer betrekken op hier en nu.
Ja, want het heeft nog steeds gevolgen natuurlijk. Het is er nog steeds.
Nou ja, weet je, onze voorstelling ging toen veel meer over wat kunnen mensen, jonge mensen je leren die al heel snel oog in oog met de dood staan. Wat doet dat met de manier waarop je in het leven staat? En dat is denk ik een universele boodschap die nog steeds interessant en relevant is.
Ja.
Los van de hele AIDS-crisis context.
Ja.
Nou, en ik denk ook het leren van de jonge generatie van nu wat het toen heeft betekend en wat voor stigma's dat heeft opgeleverd.
Ja, absoluut.
Want heel veel mensen weten niet, jonge mensen weten niet hoe dat toen was en hoe er tegenaan wordt gekeken. Omdat het nu vrij. Hè, het is natuurlijk, je kan nu met medicatie kan je nog steeds heel oud worden, maar.
Ja.
Met die gedachten groeien de mensen nu op, maar dat was ooit anders.
We hebben de neiging om een beetje onze eigen historie te vergeten.
Ja.
Om alleen maar het hier en nu te leven. En ik denk dat het heel belangrijk is om die connectie te maken met je verleden. Met name als je hoort tot, om even het lelijke woord te gebruiken, tot een minderheidsgroep. Historie wordt toch geschreven door witte hetero mannen. En als je daar niet toe behoort, dan moet je veel harder op zoek gaan naar wat jouw verhalen zijn uit het verleden. Terwijl het heel belangrijk is om daar connectie mee te maken. Volgens mij was het de schrijfster Gloria Wecker die op een gegeven moment zei van, als je niet weet waar je vandaan komt, dan kan je ook niet weten waar je naartoe gaat. En dat is voor mij een heel belangrijk thema in mijn voorstellingen van, wat zijn onze voorgangers, wat zijn onze voorbeelden en wat kunnen wij daar hier en nu uit leren? Anders zweef je een beetje in het niets.
Ja, dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen. Hè? Ook mensen die geadopteerd zijn of hun ouders eigenlijk heel kort hebben gekend. Als je je basis. En dat is wel een hele mooie uitspraak. Ja,
waar zijn
als je je wortels niet hebt, weet je niet waar je als boom ook waar je naartoe
precies
moet groeten.
Ja, waar zijn de vrouwelijke helden? Waar zijn de helden van kleur? Waar zijn de queer helden? Dat is essentieel om daar achter te komen.
Ja, nou, we zitten al meteen op een behoorlijk niveau. Jeetje, Daniel, geweldig. Ja, nee, heel mooi. En het is ook, ik denk dat wat mensen toch ook, wat je ook al zegt, hè, AIDS, dat is enigszins weggezakt, het hele verhaal daaromheen. Maar het is er nu nog steeds. En het stigma rondom HIV-besmetting is er ook nog steeds. Misschien wel wat minder, maar het is nog steeds een heel onderwerp wat schuurt en wat.
Mensen die komen er niet makkelijk voor uit dat ze HIV hebben.
Ja, nou ja, dat
door
bedoel
dat
ik.
Stigma. Zowel jonge mensen, maar ook mensen van mijn leeftijd, die zijn er nog steeds niet open over naar iedereen. Omdat als je kanker hebt, krijg je een kaartje van, oh, wat erg, beterschap. Maar met HIV is dat niet zo, omdat er toch het beeld aan hangt dat je.
Mensen weten er te weinig van eigenlijk.
Ja, en dat je opgelopen door misschien een beetje, mag ik het woord zeggen, sletterig uit de hoek te komen. Maar terwijl dat helemaal niet zo is,
nee.
Want het kan gewoon 1 keer gebeuren met iemand.
1 keer pech.
Ja.
Ja.
Ja, ik moet zelf zeggen, de laatste jaren heb ik toch een serie voorstellingen gemaakt rond queer thema's. En dat is ook wel een beetje reactie, omdat ik het gevoel had dat als er dan op het toneel iets gemaakt werd rond die thema's, dat het altijd ging over die AIDS-crisis. En dat, naar mijn gevoel, dat we daar een beetje in bleven steken. We zagen heel veel Angels in America en The Normal Heart. En natuurlijk,
Philadelphia,
de film. Ja, en ik denk dat nu de tijd wel aangebroken is om het over andere thema's aan te snijden die te maken hebben met queer zijn.
Nou, dat gaan we vandaag doen.
Ja,
en we gaan even luisteren naar een liedje uit 1968. Ja, zuster, nee, zuster. Albert Mol en Dick Swidde. Men kent Dick Swidde, denk ik, beter als de boze buurman. En die zingen een geweldig lied over de reisvereniging. Ik wil elke keer zeggen zangvereniging, dat is totaal iets anders. Het gaat over de reisvereniging. En toen was zelfs Albert Mol geschokt door het feit dat Annie dit liedje had geschreven. Annie M.G. schreef de tekst. Harry Bannink, de muziek.
Ik zou zo graag eens willen weten of ze nog bestaan. Zijn ze ons vergeten? Hoe zou het met ze gaan? Ik zou zo graag eens willen weten hoe het met ze ging. De jongens van de reisvereniging. Met de hele club op reis naar de Lorelei. Met Marines en Matthijs naar de Lorelei. Met Evert en met Vic, met Robbie en met Dick. Wat hadden we een gein met Johan en Boudewijn.
Dat was langs de Maas en langs de Waal.
Ik zou zo graag eens willen weten of ze nog bestaan. Zijn ze ons vergeten, hoe zou het met ze gaan? Ik zou zo graag eens willen weten hoe het met ze ging. De jongens van de reisvereniging. Met de hele club op reis naar de Lorelei. Met Cornelis en met Gijs naar de Lorelei.
Met Lenny en met John,
die altijd zoveel kon. Hoe zou het met ze zijn sinds dat reisje op de Rijn? Ik zou zo graag willen weten of ze nog bestaan. Zijn ze ons vergeten? Hoe zou het met ze gaan? Ik zou zo graag eens willen weten hoe het met ze ging. De jongens van de reisvereniging. De jongens van de reisvereniging. De jongens van de reisvereniging.
In mijn dagelijks werk kom ik niet heel vaak in het depot van het Allard Pierson in Amsterdam Zuidoost, maar als ik er dan ben, dan is het altijd leuk om even de collectie in te duiken. Zo hebben we hier kasten staan vol met archieven, waaronder het archief van Albert Mol. 11 dozen, vol met plakboeken, correspondentie, scripts, foto's, boeken, tijdschriftartikelen en een doos met een beeldje erin. Ah, kijk, het is een Delftblauw beeldje van twee kussende figuurtjes in Volendammer klederdracht. En het is gekocht ter gelegenheid van het huwelijk van Albert Mol. Toch leuk om hier te hebben. Dit is doos nummer 1 met correspondentie en plakboeken. Dat zijn echt van die hele mooie, ik pak hem even voorzichtig uit, een hele mooie linnen kaft. Beetje vies, alsof er wat koffievlekken nog op zitten. En het eerste wat ik zie als ik hem opensla is een envelop waarop staat een bijzonder document uit Saint-Louis, moederverjaardag. En achterop staan allemaal woorden als wanhoop, ellende, macht, rouw, vernedering, zaaien, maaien, blijdschap, algehele opluchting. Het lijkt wel een soort aantekeningenblad voor iets. Nou, wel interessant om eens uit te gaan zoeken. Ik zie hier ook een programmaboekje van de voorstelling De Gijzelaar van een Nederlandse komedie. Met achterop allemaal handtekeningen van alle mensen die daar aan mee hebben gewerkt. En als we dan verder door het boek bladeren zien we allemaal knipsels van Albert. Die neem ik aan zelf heeft uitgeknipt van hem als danser. En advertenties in de krant. Heel veel recensies van voorstellingen die hij heeft gespeeld. Hier bijvoorbeeld wat artikelen van een optreden in Kopenhagen in juni 1947. En hier een programma uit het Stadstheater Malmö, Drie Musketiers, waar hij de rol van D'Artagnan danste. Ik heb hier een map met correspondentie, zakelijke correspondentie. En de eerste brief die we daarin vinden is het bekende verhaal rondom Jamais. De originele brief die de directeur van Jamais heeft gestuurd naar Albert Mol. Zeer geachte heer Mol, in het Utrechts Nieuwsblad van 20 januari jongstleden las ik het volgende citaat. Als ik morgen in mijn blote kont ga staan met een bonbon in mijn hand, kan ik zo een ton van Jamais krijgen. Ik zie vier mogelijkheden. 1. U overschat uw fysieke aantrekkelijkheid. 2. U onderschat Jamais. 3. De T van ton is ten onrechte niet met een hoofdletter gedrukt. Of 4. Met een ton bedoelt u een primitieve wc. Dan heb ik hier het paspoort van Albert in mijn hand. Met een pasfotootje. Gelaatsvorm, ovaal, kleur van de ogen, bruin, handtekening. En hier ook inderdaad stempels van Zweden, Tsjechoslowakije en Duitsland. Paspoort wat volgens mij, als ik het zo zie, best wel wat jaartjes oud is. Het volgende document is een contract van de AVRO. Hierbij nodigen wij u uit mede te werken aan het programma Drieluik en wel het onderdeel Wie van de Drie, dat in Theater het Spand te Bussum zal worden opgenomen. Uw medewerking zal bestaan uit deel uitmaken van het panel. Honorarium, ook interessant, 350 gulden, onkosten 75 gulden. Het is ook heel bijzonder om je allemaal doorheen te bladeren. Ook bijvoorbeeld hier een brief van een gezelschap uit Keulen, waarvoor die gevraagd wordt om een paar nummers te komen optreden daar. Hier ook auf Deutsch, sehr geehrter Herr Moll. Ah, en hier een brief aan Ramses, geschreven door Albert. Lieve Ramses, door een aaneenschakeling van droeve misverstanden had de organisatie vergeten mij vanavond uit te nodigen voor een optreden. Beledigd, in kapitalen en 3 uitroeptekens. Na enige pittige telefoongesprekken, die inmiddels liefdevol zijn geëindigd, zit deze verwaarloosde, talentvolle oude heer in een jou niet onbekend gebouw te Egmond aan Zee, waar jij eens hoofd van de schoonmaak was, een therapiegroep te doen. How to get rid of my nasty ego. Hopelijk is het effect niet al te drastisch. Ik eindig met een mini-anekdote uit ons rijke leven. Op een avond, lang geleden, zat je bij mij te borrelen. Je financiële status was die avond 0,0. Toen je wegging, vroeg ik je, wil je 100 gulden mee om te stappen? Uiterst cool en aristocratisch antwoordde je, op nog aristocratischer toon, als het geen 1000 gulden is, hoeft het niet. En verliet op zeer aristocratische hakken het pand. Lieverd, heb een fijne avond. Je verdient het 1000%. Je Albert, die al 39 jaar veel van je houdt. Albert Mol. Het is heel bijzonder als je door zo'n archief aan het bladeren bent en je leest de brieven die geschreven zijn, de correspondentie tussen mensen, de contracten en de plakboeken, dat je steeds meer te weten komt over de mensen achter een artiest. Nou, hier in het depot hebben we nog heel veel van die archieven liggen, dus er is nog genoeg te ontdekken de komende tijd.
Albert Mol werd vroeger wel de bekendste homo van Nederland genoemd. Want iedereen kende hem, zoals gezegd door Milko, van het tweede fietsprogramma Wie van de Drie. Maar ook werd hij bekend door de film van Bert Haanstra, Fanfare. Op dit jaar alweer 65 jaar geleden. Er is zelfs op dit moment een remake, een theatervoorstelling in Giethoorn weer aan de gang. Tot en met 15 juli. Met een soort remake van die film. Is wel bijzonder dat dat dan 65 jaar weer zo ten leven wordt gebracht. Eigenlijk ten tonele wordt gezet. Albert Mol. Ja, Daniel. Jij bent enorm in het leven van Albert Mol gedoken, neem ik aan, de afgelopen jaren. Ja. Voorstelling De Mol en de Paradijsvogel. Ja. Daar ben je al een paar jaar mee bezig.
Ja, het is een nieuwe musical met muziek van Jan Groenteman. Die ook muziek voor de Showponies heeft geschreven. En we hebben de enorme luxe dat de producent Opus One ons de gelegenheid heeft gegeven om die musical te ontwikkelen. In het buitenland is het heel normaal dat je daar jaren voor uittrekt. Bijvoorbeeld Hamilton, dat ze daar 8 jaar gewerkt hebben. Terwijl in Nederland is het zo van, je krijgt een opdracht en een half jaar later moet het dan een première zijn. Met tonnen budget op je schouders. En je hebt eigenlijk dan nauwelijks de kans om de fouten eruit te halen. Want ik denk toch dat het verschil met zeg maar, tekstoneel is dat als je een musical maakt met al die verschillende elementen, muziek en tekst en beweging, is dat je echt het publiek nodig hebt om te merken wat werkt of niet. En we hebben met de Mondenparadijsvogel hebben we een serie van 5 workshop voorstellingen gespeeld.
Vorig jaar.
En na afloop ook gepraat met het publiek. Toen zijn we weer enorm terug naar de tekentafel gegaan. Hebben het herschreven. Hebben we in januari van dit jaar een leesvoorstelling gedaan. Met publiek erbij. En weer herschreven. En deze versie die gaat nu 16 juli in première. Dat is dan de volgende stap. En ja, hoop misschien dat de stap daarna wordt dat we op tournee gaan.
Jullie gaan in de Lamar spelen, hè?
Ja, Lamar Centrum, ja.
En dat is inderdaad van
de 14e is de eerste try-out. En dan spelen we 4 weken als onderdeel ook van het cultuurprogramma van de Pride.
Precies, van de Pride ook, ja. Ja, ik zie Jacques ontzettend knikken over dat hele proces wat zo lang kan duren. Want jij kent dat proces natuurlijk als geen ander.
Ja, ik ben het vooral met Daniel eens dat je eigenlijk door te spelen en in contact te staan met het publiek erachter komt wat de musical eigenlijk teweeg brengt bij de mensen. Want je kunt als maker kun je wel wat bedenken. Maar het gaat er eigenlijk om wat de ontvanger, dus het publiek, in zijn hoofd meemaakt. En dat kun je pas bijsturen als het al begonnen is, zeg maar. Dus het is een work in progress. Dat sprak mij erg aan in wat je zei, ja.
Ja, het is een samenwerking, hè, met het publiek eigenlijk als zoveelste medespeler.
Ik had eigenlijk voortdurend in het proces dat als het publiek dan dingen zei en dat we ergens achterkwamen dat het anders moest, dat een nieuw nummer moest komen, dat je dacht van, ja, natuurlijk, waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht? En klaarblijkelijk heb je toch dat proces nodig om al die stappen te zetten.
Ja, ja. En even terug naar de persoon van Albert Mol, hè? Hoe ontstond het idee?
In een relatief korte tijd, en dat vond ik heel opmerkelijk, las ik dingen in stukjes waarin er heel negatief over Albert Mol werd geschreven. Er was bijvoorbeeld iemand die vertelde over een boek dat hij had geschreven over een coming out van een jongen. En hij zei er daarbij, ja, maar het is wel een hele normale mannelijke jongen. Niet zo'n gilnicht als Albert Mol. En de dag daarna las ik een column waarin iemand had over het Songfestival. En die zei van, het lijkt wel of we helemaal weer terug zijn in de tijd van de hysterische gilnicht met de wapperhandjes als Albert Mol. En wat mij het meeste schokte is dat het allemaal mensen waren uit de gay community zelf.
Oh.
En ik dacht van, wat is dat toch dat we aan de ene kant enorme behoefte hebben aan rolmodellen, maar dat we tegelijkertijd zo hypocritisch zijn. En iemand als Albert Mol, die een van de eerste, misschien wel de eerste performer was die live op tv uit de kast kwam. Enorm veel moed daarvoor nodig. Heeft nooit zichzelf geremd daarin. Die duidelijk flamboyant en feminien durfde te zijn. Die eigenlijk alles in zich had om een gay icoon te zijn. Waarom is dat niet gebeurd? En waarom is hij eigenlijk een soort symbool geworden voor alles wat wij niet willen zijn? Wat heeft dat te maken met onze obsessie met mannelijkheid?
En vooroordelen eigenlijk
absoluut.
Ook. Hè? Terwijl iedereen mag zijn wie die zijn wil. Dat is toch ook wat we willen uitdragen met z'n allen.
Ja.
In die zin.
Dus dat was voor mij een beetje de springplank ik wil daar voorstellingen over maken.
Ja.
En dat te gaan onderzoeken.
Mooi, en wat laat je dan zien in de voorstelling?
Eigenlijk wat we laten zien, het zijn twee verhalen waar we snel achter kwamen in gesprek met Maarten, de producenten, dat we wilden niet een puur biografische musical maken. Want ik denk dat biografie, dat kan je beter een boek lezen of een documentaire bekijken. Theater is sterk en andere dingen. En we wilden toch echt iets maken wat met hier en nu te maken heeft. Dus eigenlijk vertelt de musical 2 verhalen. De ene verhaal gaat over Albert. Startpunt is een einde van het leven. Dat hij terugkijkt van wat heb ik allemaal gedaan, heeft allemaal zin gehad. En de tweede verhaal gaat over een Syrische vluchteling die in het Amsterdam van hier en nu terechtkomt. En denkt dat hij hier het homoparadijs zal vinden. Maar eigenlijk tegen dezelfde voordelen en racisme en homofobie aanloopt als Albert in zijn tijd. En die twee verhalen lopen parallel. En uiteindelijk kruisen ze elkaar. En het is natuurlijk interessant om te kijken van hoeveel is er veranderd in de afgelopen jaren en hoeveel niet. En het gaat eigenlijk over 2 mensen die op zoek zijn naar een plek waar ze zichzelf kunnen zijn. En hoeveel water je bij de wijn moet doen.
Ja.
En de vraag is van, ben jij iemand die in je leven een mol is die onder de grond kruipt en verbergt wie je bent? Of durf je een paradijsvogel te zijn en al je kleuren te laten zien met het gevaar dat mensen daar heel heftig op gaan reageren?
Wat een mooi. Ja, inderdaad. Begeef je je onder de grond of begeef je je boven de grond? Wel prachtig. De tegenstelling had ik nog niet uit de titel gehaald. Ja. Waar je aan refereert is onder andere volgens mij een tv-fragment uit 1969. Ja. Goed bekeken talkshow, een groot uur u. En de presentator Koos Postuma, die op dat moment behoorlijk populair was. En sommige mensen kennen misschien nog wel van de eerste aflevering van de Reunie. Die vroeg Mol op de man af of hij net als zoveel artiesten homoseksueel was.
Live op tv, hè?
Live op tv. Ja. Mol wenkte naar de camera en nam hem in close-up en zei tegen de kijkers, als je belooft het niet verder te vertellen, ja. En daarmee was hij de eerste bekende Nederlander die openlijk was over zijn geaardheid. Want Albert Mol was goed bevriend met Wim Zonneveld, maar die was daar heel vaag over.
Ja, een van de rode draad van de voorstelling is inderdaad de vriendschap tussen Wim en Albert. En die waren enorm close. En Albert is begonnen bij cabaret Wim Zonneveld. En ze waren bevriend, maar er was ook wel een duidelijke rivaliteit. Omdat Albert die durfde van alles. En die had de lach aan zijn kont hangen. En Wim had natuurlijk een soort chic om zich heen. Of dat nou terecht was of niet. En als ze samen op stap gingen, dan prikkelde Albert Wim altijd om verder te gaan dan hij eigenlijk durfde. Bijvoorbeeld, ze waren dronken en dan zei Albert van, volgens mij durf jij niet door deze brievenbus heen te plassen. Dat durf ik wel. Dus Zonneveld die hing zijn chique piel door de brievenbus.
En begon
te plassen. En wat deed Albert? Die belde aan. En dat was natuurlijk heel erg wat ze van elkaar leuk vonden. Maar waar Albert toch echt wel over struikelde, daar heeft hij vooral in zijn latere jaren over gepraat, is dat Wim, ondanks dat hij natuurlijk twee partners had, nooit openlijk heeft durven uitkomen voor zijn homoseksualiteit. En Albert wel. Ja. En in onze voorstelling is dat eigenlijk de grote contrast. En op een gegeven moment zegt Albert ook tegen hem van, jij bent de mol. Jij bent de mol die je verbergt. Ik ben de paradijsvogel. En zegt Wim, ja, maar dat je begrijpt niet ten koste van wat dat gaat.
Ja, ja. En hij heeft ook, denk ik, voor veel mensen deuren geopend richting bordelen en hoeren. Want hij schreef het boek Wat zie ik?
Klopt.
Ja, en in 2006 was daar een voorstelling over, Wat zie ik? Met,
ja,
Musical met Hilke Bierman in de hoofdrol en Ellen Pieters.
Ja,
Arie Cupé had daar een heel mooi aandeel in.
Ja.
Dat was ook wel een heel mooi verhaal van Albert Mol, dat hij eigenlijk een heel goed contact had met een aantal hoeren uit zijn woonomgeving, volgens mij. En hij kwam regelmatig in Café Het Mandje van de legendarische Bert van Beeren.
Ja.
En daar is ook een heel mooi nummer uit die voorstelling. En dat hebben ze gezongen op de Uitmarkt. En daarna is er een stukje te horen van jullie versie van Spreid je Veren. Dus we gaan even genieten van twee keer Uitmarkt.
Met Bert van Miet de Dolle, ze staat hier aan het roer. Voor zoenen en zollen en elke jonge zoen. Daar doet ze voor de tegels, haar wil een sinet. Dus hou je aan de regels, was getekend een bed. Is hier op de wallen een ware koningin, een wagen voor ons allen, een dijk voor een waanzin. En staat zij tegen vijgen, vier achter de toog, roept iedereen haar lijven.
je leven voller. Niet louter in zwart-wit, die zegt niet
Markt. Eén keer uit 2006 en één keer uit 2022. Twee nummers die eigenlijk wel echt Albert Mol vertegenwoordigen. Of ben je het daar niet mee eens, Daniel?
Ja, we zijn zelf in onze voorstelling een beetje weggebleven van zeg maar Albert als wat zie ik? Een beetje het wat mensen van hem kennen. En we duiken toch wel meer in wat er hem had, zou hebben kunnen bewegen. En zijn ene kant, kijk, toen hij uit de kast kwam, heeft zich ook wel een beetje als de hofnar van de Nederlandse televisie opgesteld. Zeker in Wie van de Drie, hè, waar hij dan een vast panellid was. En ja, Malle Appie was een beetje zijn handelsmerk. En hij heeft in de late jaren ook wel gedacht van, misschien heb ik toch wel een deel van mijn talent laten liggen. Wat hij heeft... Op latere leeftijd heeft hij een heel prachtige rol gespeeld in 30 minuten met Arjan Ederveen. Hè, als
TV-serie was dat, hè?
De oude moeder van een dame die fout in de oorlog was. En dat was, hij vond het heel eng om dat te doen. Hij moest ook zijn kunstgebit uitdoen om die rol te spelen. En hij was er echt heel onzeker over. Maar kreeg daar zoveel complimenten over, dat hij toch op een gegeven moment dacht van, ja, misschien heb ik wel een deel van mijn carrière laten schieten, omdat ik altijd zo de grappenmaker was. En waar wij in de voorstelling over hebben, misschien is het ook wel een deel van de valkuil waar gay mannen in kunnen vallen, zeker in het verleden, is dat we altijd klaarstaan met een grap en een grol.
En om het weg te lachen.
Om het weg te lachen. Ja, als ze om ons kunnen lachen, dan accepteren ze ons. En,
ja, het wordt heel vaak, humor wordt vaak gebruikt als... Ik denk dat homoseksuele mannen, als ik voor mezelf spreek, vrij snel doorhebben waar iemands onzekerheid zit. Of waar iemand zijn...
Een zwakke plek is.
Zwakke plek zit. En als je daar vrij snel grap over maakt, zet je jezelf ook al... Zet jezelf in status daar meteen boven. Ja. Dus dan durft iemand niet jou aan te vallen op het feit dat je homoseksueel bent.
Ja.
Dus wij zijn wat dat betreft heel snel in dat signaleren en daar een grap over maken zonder daar echt iemand mee te willen kwetsen. Maar wel om te laten zien, ik weet wel hoe jij in elkaar steekt.
Oh, dat is interessant. Dat als een soort mechanisme, ja, een soort als een soort zelfverdediging. Ja. Van ik ben jou voor, want dan kan jij mij niet pakken.
Ja.
God, daar heb ik nooit op die manier over nagedacht, ja. Ja.
Want als zo'n vraag wordt gesteld door Koos Postema, is het enige antwoord wat hij kan doen, is wat hij heeft gegeven.
Ja.
Want als hij dat niet durft toe te geven, wordt hij zwak.
Nou ja, het is natuurlijk een hele, hele rare manier van Koos Postema om iemand zo voor het blok te zetten. Ik neem aan dat niet door de redactie met Albert Mol van tevoren is gesproken.
Nee, onverwacht.
Het is een aanval. Ja, maar de enige manier om daarmee om te gaan is dus om... Ja. Om ervoor te staan.
Een hele slimme manier ook. Van, kom maar en vertel het verder niemand door.
Ja. Maar moet je wel, zo in je kracht staan om dat te kunnen zeggen. Je moet zo zeker zijn van jezelf en zo weten waar je in de... Kijk, ik neem aan dat hij heel erg goed wist hoe populair hij was. Dus hij kon dat denk ik in die zin ook maken.
Maar dat had Koos Postuma nooit bij Wim Sonneveld durven doen.
Nee, dat is een goeie. Ja. En ja. Albert zei de afloop van... ja, op dat moment gingen er zoveel gedachten door mijn hoofd. En als ik nu nee zeg, dan voelen zoveel gay vrienden van mij... die thuis zitten te kijken zich zo verraden. Ja. Dat kan ik gewoon niet accepteren. Aan de andere kant, als ik ja zeg, wat betekent dat voor mijn carrière?
Ja, ja. Jacques, wat zijn jouw herinneringen aan Albert Mol?
Nou, ten eerste, ik was een katholiek jongetje in Amsterdam. En mijn vader die zei altijd, als hij Wim Sonneveld of Albert Mol zag... dan zei hij van, dat zijn vrouwenhaters. Nu ben ik erachter gekomen dat dat alles behalve waar was. Dat het helemaal geen vrouwenhaters waren. Mijn moeder vond ze allebei ontzettend leuk. En waar jullie net van zeiden, van ja, die humor... dat was toch eigenlijk een soort van schaamlapje... of een soort van goedmaker om binnen te komen. Dat gold bij ons absoluut. Mijn moeder vond het enige mannen. Ikzelf kwam dus in de toneelwereld, cabaretwereld terecht in de jaren 60. En toen viel het me op dat er ontzettend veel mannen waren die vooral van mannen hielden. En ik vond dat leuk. Ik vond het ook in de cultuur vond ik dat leuk. Ook als ze niet uit de kast gekomen waren. Dat begrip bestond toen eigenlijk nog nauwelijks volgens mij. Maar ik kwam toen wel bijvoorbeeld in Café Fiacre. En daar staat bijvoorbeeld Dick Swidden zat daar. En als ik daar dan binnenkwam als hetero jonge man, dan zei hij zo popje... Ja, dat vond ik ontzettend leuk. Dus die homo's in die tijd, zoals wij dat dan toen noemden... die hadden een soort van sfeer om zich heen. Goed gebekt, humoristisch, uitdagend. En het was een soort van geheim ingrediënt in de cultuur. Zoals je plotseling nu de laatste jaren over umami spreekt of zo... waarvan we eerst niet wisten wat dat was, maar nu weten we allemaal wat dat is. Zo was de homoseksualiteit, zal ik maar
umami?
Zeggen, in de umami. Weet je wat umami is? Als je geen umami in je soep hebt, dan is het een smakeloos soepje, hoor.
Okay. Maar dat was dus een
soort van
kennen.
Een prikkelend leuk soort ingrediënt in de cultuur. En wat enig, en bij Annie Schmid in haar werk kwam je dat vaak tegen, op de radio in bepaalde programma's. En het was dus niet totaal uitgesproken, maar het zat er wel in. Het overheerste niet. Ik vond het eigenlijk een hele leuke periode, als ik zo vrij mag zijn. En naderhand toen... ben ik natuurlijk daar veel verder in gaan. Maar nu even over Albert Mol. Ik heb hem zelf nooit persoonlijk gekend. Ja. Maar waar ik enorm van genoten heb... je hebt altijd artiesten die het verleden kunnen vertellen en meemaken. Dat zijn verhalenvertellers. En los van zijn artistieke kwaliteit en wat hij allemaal gedaan heeft... ook in dat cabaret van Sonneveld en noem maar op... was hij een begenadigd verteller. Want hij was bijvoorbeeld op de radio te horen... in een serie van Tony van Verre. En daar vertelde hij over zijn leven en al die anekdotes. En af en toe gierend van de lach, maar soms ook serieus. Mooi gemonteerd. En dat waren de podcasts van vroeger, waren dat, hè?
Ja.
En ik vond dat fantastisch. Dat werd ook in boekvorm daarna weer uitgegeven. En waar ik hem ook geweldig in heb gewaardeerd... dat is alle verhalen van zijn vrienden. Het was een man met een enorme grote vriendenkring. En op een gegeven moment was hij uitgewerkt... en zat hij daar in de Achterhoek in een mooie boerderij met zijn man. Maar iedereen kwam daar, al die mensen. En die kwamen altijd terug met heerlijke verhalen hoe ze genoten hadden. En hij was een soort van godvader eigenlijk voor een hele generatie artiesten.
En even een rustpunt misschien.
Ik denk het ook.
Ja. En Milko, jij bent net de archieven ingedoken. Tenminste, niet net, maar we hebben er net naar geluisterd.
Nee, ja.
Kende jij Albert Mol al?
Ik ken hem een beetje, inderdaad wel de fragmenten met Koos Postma onder andere. Maar niet heel erg goed. Ik heb vorig jaar de werkvoorstelling gezien. Dus aan de hand daarvan ben ik er wel wat meer in gaan duiken. Maar ik ken hem van tevoren niet extreem goed.
Ja, toch wel weer mooi, hè, ja. Daniel, dat jullie dat voor elkaar hebben gekregen. Dat jonge mensen weer gaan kijken naar dingen gaan opzoeken van iemand als Albert Mol.
We willen denk ik ook nadrukkelijk geen nostalgische voorstelling maken. Het is niet van dit is het leven van Albert. Vandaar die tweede verhaallijn. En ik denk juist dat de vraag die we willen stellen... is van, we denken in Nederland van, nou ja, weet je, we hoeven daar allemaal niet zoveel aandacht meer aan te besteden, want we zijn niet homofoob en we zijn niet racistisch en we zijn niet misogyn. En dat juist de voorstelling over gaat van, maar is dat wel zo?
Ik vond dat een heel goed werken, die twee lijnen door elkaar heen, die elkaar op het eind kruisen. Ik vond dat heel sterk werken.
Inderdaad. Fijn, ja. Ik denk ook dat waar we het hardst aan gewerkt hebben, sinds die werkvoorstelling, is om die twee goed in balans te krijgen. Ja. Dat ze beide de goede waarde krijgen. En ik vind het heel belangrijk dat dat is weinig contact tussen de generaties.
Klopt.
Ik luister met enorm veel belangstelling naar een Deense podcast met Barry. Ook omdat je daar ook wel uithaalt van, om even heel jullie generatie daarmee bezig zijn met queer zijn en alle thema's. En,
kijk, we hebben meteen een bruggetje, ja. Want ja, daar gewoon even kijken we naartoe.
In die zin praten en luisteren we eigenlijk te weinig met elkaar en naar elkaar.
Ja, en ik denk voor ons is er ook nog veel te leren. Kijk, wij zijn nu 40. Bar is net 40 geworden.
Even voor de luisteraar. Jij maakt al 3 jaar een podcast.
Klopt.
Gewoon homo. Heel veel luisteraars. Allerlei leeftijden door elkaar heen. En mooi dat je dat zo zegt, Daniël. Want dat is een manier om elkaar te leren kennen. Met allemaal gesprekken. 1 op 1. Tenminste, jullie zijn met z'n tweeën. En je gaat bij 1 iemand op bezoek.
Ja, klopt. En dan praten we eigenlijk met elke aflevering met een ander soort iemand uit. En zoals wij het noemen, uit het regenboogalfabet. Uit de LGBTQIA+ gemeenschap. Er komen elke keer nieuwe letters bij. Er wordt elke keer weer een labeltje bijgeplakt. En dat kan heel verwarrend. En misschien soms voor sommige mensen die dat niet willen snappen of niet het lastig vinden om te snappen, dachten wij, laten we daar een ander woord voor bedenken. Dus we hebben daar het regenboogalfabet voor bedacht.
Oh, oké, maar je hebt ook een hele uitzending daarover, over al verklaring van al die letters, heb je ook een hele
klopt,
podcast
daar,
gemaakt.
En daar hebben wij, daar moeten we, kijk, wij moeten zelf ook leren. Wij zijn er ingestapt als 2 witte homoseksuele mannen. Maar mensen die nu 20 zijn, die ervaren de diversiteit weer heel anders dan dat wij dat hebben ervaren. Of wij dat nu ervaren. En leren we daar ook veel van. En dat, en ook met oudere mensen, dat we gewoon een volledig beeld hebben van hoe het werkt en wat er is veranderd en wat we nog eigenlijk moeten doen.
Ja. En heeft het jou dan teruggebracht ook naar je eigen jeugd, in waar het moment dat je jezelf tegenkwam dat je homo was?
Ja, zeker. Kijk, het eerste seizoen zijn we begonnen echt vooral uit onszelf. We wilden een podcast maken en daar wilden 7 afleveringen maken. Of tenminste, we kwamen 7 afleveringen uit. En we hadden zoiets van, als dit het is, dan is dit het. En hebben wij gesproken over wat wij belangrijk vinden dat andere mensen weten. Dus we hebben gesproken over HIV, we hebben gesproken over het geloof, over homogeweld. En ook zijn we begonnen met onze coming out, want daar begint het natuurlijk allemaal bij. Dus we hebben ook allebei onze coming out verteld. En dat kan soms heel dramatisch zijn en soms ook niet, want we hebben allebei een hele goede coming out gehad. Maar het blijft een emotioneel ding om daar weer naar terug toe te gaan.
Uiteindelijk, hè, want het is een coming out, alsof het een stip op de horizon is. Of een plek, een mijlpaal in je verleden.
Ja, kijk, op het moment dat je uit de kast komt, denk ik, dan krijg je een applaus. En het is zoveel, wat fijn dat je uit de kast bent gekomen. Wat goed dat je jezelf voelt. Maar daarna begint nog een heel leven. Daarna moet je nog gaan uitzoeken naar welk vakantieland je kan gaan. Kom je erachter dat je dus niet hand in hand over straat kan lopen. Dat je een kind adopteren heel lastig is. Dat bloed doneren, wat inmiddels kan, maar dat niet kon voor heel lang. Ja. En dan zitten wij nog in een vrij geprivilegeerd leven hier.
Op dit moment?
Nou, hier niet. Nee. Maar als je naar Oeganda gaat op dit moment, dan mag je geen homoseksueel in je huis hebben om een kamer te verhuren.
Nou, je bent zelfs verplicht om het aan te geven. Als je het vermoeden hebt.
Kijk, wij wonen hier in een heel fijn land. En we zijn echt wel heel ver, maar er is nog zeker veel te doen. En de angst voor, ik vind het eng dat bijvoorbeeld in een land als Amerika, wat heel westers is, dat weer teruggaat. Dus we denken, we zijn er. Het werk is gedaan door de activisten van 10 jaar geleden, 20, 30 jaar geleden, om bijvoorbeeld een homohuwelijk in te voeren. Maar we moeten het blijven vasthouden. En dat kan alleen maar als we daar alert op blijven. En niet denken, we zijn er al. Want het kan teruggaan.
En wat ik ook wel bijzonder vond, dat een van de afleveringen, jij weet vast welke aflevering en dat is, volgens mij een 2e seizoen, was er een hele podcast gewijd aan een meneer die bewust in de kast bleef.
Ja, we hebben met Jan gepraat en Jan stuurde ons zelf een mail. Jan was toen de tijd 72 en vertelde ons dat er ook nog heel veel mannen zijn die in de kast blijven, om welke reden dan ook. Kan geloof zijn, kan sociale angst zijn. En hij wilde daar graag zijn verhaal over doen. En dat leek ons heel interessant en heel bijzonder. Dus toen zijn we naar hem toegegaan en hebben we dus... Hij is 35 jaar geleden achtergekomen dat hij homo is. Is nu getrouwd, heeft kinderen. En heeft ervoor gekozen om, en zij ook, om bij elkaar te blijven in dat huwelijk. En nog steeds durft hij niet uit de kast te komen. En dat vind ik heel schrijnend, omdat ik dacht, ja, wat heb je gemist, weet je? Wat is...
Nou ja, en wat je net zegt, hè, we wonen hier in een tussen aanhalingstekens vrij land. Hier zou het kunnen. En dan zijn er dus nog steeds mannen of vrouwen die daar niet voor uit durven te komen. Ja. Dat is wel bijzonder.
Nou, dat geeft alleen maar aan hoe lastig voor sommige mensen die interne struggle is. Dat je er dus niet uitkomt. Dat je te eng vindt of dat je het gewoon niet wil zijn.
Ja.
En dat is... Bijvoorbeeld met het woord homo. We hebben een interview gehad met Patrick. Patrick is hetero. En het woord homo heeft een negatieve connotatie. Of gay. Het wordt vaak gebruikt als een scheldwoord. Maar het is heel lastig om uit te leggen aan iemand die dat gebruikt... waarom dat pijn doet. En diegene zegt, maar ik bedoel er niks mee. Maar ze staan er niet bij stil dat homo is iets wat je... Ik wilde niet homo zijn. Maar ik ben het wel. Ik ben nu blij dat ik homo ben. En dat ik ervoor uit durf te komen. Maar heel lang wil je dat niet zijn. En daar word je door het woord homo als scheldwoord te gebruiken... of als iets negatiefs... word je elke keer krijg je zo'n steekje van dat. Ook al ben ik heel blij dat ik het ben. En er zijn genoeg anderen die nog in de kast zitten... die 72 zijn, of je kinderen... die 14, 15 zijn en daarmee struggelen.
En bovendien denk ik van... het wordt vaak gebruikt als een man emoties laat zien... of gedrag laat zien wat dan bestempeld wordt als vrouwelijk.
Ja.
Dan zijn we heel snel met het woord gay en homo te gebruiken als scheldwoord.
Als een soort kwetsbaarheid, ja, dus als een soort zwakte.
Ja, dus wat zegt dat ook over... als jij een hetero man bent met... gevoelens en emoties als dat voortdurend wordt afgestraft.
Ja.
He, dus het labelen van bepaalde kanten van de persoonlijkheid... als vrouwelijk en dus niet wenselijk... dat is natuurlijk heel erg destructief.
En even terugkomend op wat jij eerder zei... Hè, dat jij jouw motivatie om te beginnen aan die voorstelling... De Mol en de Paradijsvogel... dat eigenlijk voortkwam uit het feit... dat dus ook de vrouwelijkheid van Albert Mol... heel erg negatief geconnoteerd werd eigenlijk.
Er worden flink heftige dingen gezegd in deze voorstelling. Racistische en homofobe uitspraken. Maar die komen allemaal uit de monden van mensen uit de gemeenschap zelf. En dat is ook echt wel de bedoeling voor ons... om eens kritisch naar onszelf te kijken. Waarom,
en ons dan als zijnde de uit de queer community, LHBTIQA... En bonus. Ja.
Maar ook zeg maar, Wassim, zeg maar, de andere hoofdrolspeler, hoofdpersoon, die Syrische vluchteling, die zegt van: als ik op straat loop, dan word ik uitgescholden door jongens die dezelfde kleur hebben als ik. Wat is dat?
Ja. Ja,
en ik ben dan hier naar het land toegekomen en waarin ik alle vrijheid voelde en ja, hoe zit dat in elkaar?
En op papier dus wel, maar uiteindelijk in de praktijk. Heel vaak niet.
Ja, maar kijk, iedereen het is denk ik iets menselijks om altijd op zoek te zijn naar iets wat zwakker is. Om jezelf sterker te maken. Dus of dat nou over ras gaat, of over gender, of over geloof, of whatever. Je zoekt altijd iets waardoor jij sterker bent. Je zoekt een groep waardoor je je sterker voelt, waardoor je minder alleen bent.
Ja, we zijn toch sociale wezens in de basis.
Ja, en er zit een overleving in. Dus een ally, dus iemand die achter ons staat... die niet bij de community hoort, zijn zo belangrijk. Mm-hmm. Omdat zij laten zien dat wij niet alleen zijn en normaal zijn.
Ja.
Want je voelt je heel vaak niet normaal. Vandaar... Ons titel van onze podcast is Gewoon Homo. We zijn gewoon homo.
Ja,
heel
gewoon
vaak als wij
homo.
Over een groep praten en zeggen... oh ja, maar die is gewoon hetero. Maar dat is, hoezo is hij gewoon hetero? Wij zijn toch gewoon homo? Hij is hetero, wij zijn homo, punt.
Wat zit dat toch in woorden, hè?
Ja.
Ik had aan jou gevraagd, voordat je hier naartoe kwam... Ja. om een nummer te kiezen waarbij jij voor jezelf eigenlijk... dit precies wat je net verwoordde voor het eerst je realiseerde.
Mm-hmm.
Nou, kennen we dat nummer allemaal heel goed. Dus vanwege de tijd denk ik dat we het even skippen, hè?
Helemaal
want
goed.
Welk nummer, welk lied was het?
Ik heb het lied meegenomen, Memory, van Rutja Kot. Maanlicht in het Nederlands, uit de musical Cats. Ik was, ik denk, het zal zijn 8 jaar, zoiets. En ik ging naar Carré met mijn opa en mijn oma. En ik zat op de eerste rij van het balkon in het midden... naar Cats te kijken. En dat was voor het eerst dat ik theater zag. En ervoor open stond, gek genoeg. Maar ook zag dat, dat je anders kan zijn. En daar is Cats natuurlijk exemplarisch voor. Want het zijn dansende mensen in kattenpakjes met kattenmake-up. Dus je kan in het theater alles zijn. Homo, hetero, zwart, wit en een kat... En ik denk dat dat mij heeft geopend van, oh, we kunnen anders zijn. Want daar kopen mensen ook een kaartje voor. En het was ook de eerste keer dat ik dacht, ja, dit is wel heel magisch, dit theater. Dus wellicht, zaadje geplant, gaan we daar later iets mee doen. Maar dat, vandaar dit nummer.
Ja.
Daarnaast is Rutja Kot zwart. En dat was toen ook nog niet voorgekomen. Dus dat is natuurlijk ook, ja, dat geeft ook weer aan. Je kan alles zijn in het theater. Ja,
ja.
Hallo.
Ja.
Misschien helpt ook wel mee dat in de musical Cats... op het moment dat Rutja Kot dat lied zingt... dat ze, en zij is daar de kat die door iedereen minderwaardig wordt geacht en zo... dat ze opgetild wordt door die grote kraan omhoog, die
de
grote
uitverkoren.
Autoband. Zij is uitverkoren en ze gaat naar de Heaviside Layer.
Ja.
Hij is zeg maar een soort van hemel. Dus dat is eigenlijk een soort van geweldig verlossingsritueel. Een diep christelijk moment eigenlijk.
Ja.
De
in laatste die zullen musical. De eerste zijn.
De laatste zullen de eerste zijn en de eerste zullen de laatste zijn. Daarom
ja.
gaat het niet van je verwacht. Maar
ja, precies. Ja. Jeetje, maar we gaan wel naar een andere muziekkeuze luisteren van jou.
Oh.
Die kun je misschien zelf even introduceren. Independently Owned van Alex Newell.
Ja.
Uit Shooked.
Ja, uit Shooked. Dat is een nieuwe musical.
Daniel steekt zijn duim op.
En Alex Newell is een zanger uit Amerika. Heeft meegedaan met Glee ook. En heeft al een aantal voorstellingen gespeeld. En net een Tony Award gewonnen voor dit nummer. Alex Newell is non-binair en is zwart. Dus tikt heel veel bokjes van de minderheid aan. Is groot. En dit is weer zoiets dat dus inspiratie is. Zoals toen een kat voor mij inspiratie is, is dit inspiratie voor de jongere generatie, voor de queer generatie. Jong, oud, dik, zwart, wit, whatever. Dat je dus een Tony Award kan winnen. En hen zingt fantastisch. Sterren uit de hemel. Het is echt fantastisch.
Nou, we gaan er naar luisteren. Maar ik wil, omdat we qua tijd ook alweer bijna aan het einde zijn... wil ik jullie enorm bedanken voor jullie aanwezigheid. Jacques voor je wijsheid en je mooie verhalen. Milko voor je prachtige reportage en je deelname. Danny, ik wens je een heel mooi seizoen. En verder nog prachtige speeltijden in The Bodyguard...
Yes.
waar je op dit moment in zit. Daniel, een hele mooie première in juli.
Dankjewel.
Ik dank iedereen van harte. Abe Iping als technicus is ook tegenwoordig afgestudeerd. Mogen we ook nog even zeggen. Klein applausje voor Abe. Ik dank het Allard Pierson voor hun gastvrijheid. Mijn naam is Irene Kuiper. Ik wens u een fijne dag. En ik zeg voor nu tot horens. We gaan luisteren naar Independently Owned van Alex Newell.
I'm independently owned and operated. The only thing around here that's incorporated. I do it all and it's fine by me. I'm a one-woman whiskey dynasty. I'm independently owned and liberated. And I think sleeping alone is underrated. Don't need a man for flatteries. Got a corn cob and some batteries. And I'll never say I do if I really don't. If settling means settling down, then I won't. Being a wife, just stay.
independently owned and complicated. And no, I don't need a man to feel emancipated. The boys round here sure ain't much help. This corn ain't gonna shuck itself. There might be someone that I ain't met yet. And no disrespect to Miss Tammy Wynette. I can't stand by my man, he'll have to stand by me. Oh! I'm independently owned and modulated. And every man that I meet is just intimidated.